enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 51, de eerste drie versen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Jesaja en daarvan het 57ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 57. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in den vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadat gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft, over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij de mond wijd op en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijn in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit en offert ze spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? En gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg, ook klimt gij derwaarts op om slachtofferen te offeren. En achter de deur der posten zet gij uw gedenkteken, want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op en maakt uw leger wijd. En maakt u een verbond met enige uit dezelfde, gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalve en gij zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zegt, gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd, want gij hebt gelogen en zijt mijne niet gedachte geweest, gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg dat vanouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat zij geen nut zullen doen. Wanneer gij roepen zult, zo laat hen die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aarde erven, die zal het aardrijk erven. en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit den weg mijns volks. Want alzo zegt de Hoge, de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou voor mijn aangezicht oversteld worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen, evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen en ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan de treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt van eeuwigheid dezelfde. Gij zijt de hoogverhevene, de heilige, die in de hoge woont. En wij zijn als stofjes, minder als stofjes aan de emmer, als druppels aan de emmer. Wij die op deze aarde wonen, die gij goed en geschapen hebt, en wij de mens erop gezet in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij hebben u niet in erkentenis gehouden. En wij nemen uw verbond wel in onze mond, maar we mochten maar bedenken aan welke zijde we staan. Aan de zijde van uw verzoend volk, aan de zijde Gods, of aan de zijde van de vijand, dat is de zijde van onder de wet, aan de zijde van de oude mens, omdat we een oude mens zijn. O Heere, wat wordt het ook in het leven van uw kerk toch gemixt, de vruchten onder de wet en wat de vruchten zijn onder de genade. De vruchten uit Christus, de vruchten uit Mozes. Heren, mochten we ze klaarlijk onderscheiden, ook deze dag. Want het is niet alles Israël wat zich Israël noemt. Niet die zich arm van geest noemt, maar die gij de armen van geest noemt en zalig spreekt. Omdat ze hijgen en jagen naar de gerechtigheid, omdat ze daarmee verzadigd zijn en mee verzadigd zullen worden. Want de volheid aan deze zijde van het graf zal niet gekend worden. De volheid die zal gekend worden hiernamaals, waarvan de strijdende kerk de volmaaktheid mag ervaren zonder enig gebrek. Heere, dat we ernaar jagen mochten als we gegrepen zijn, want als we niet gegrepen zijn, dan jagen we naar de wereld. Naar vleeselijke rijkdom, naar allerlei zaken, godsdienstige zaken, wereldse zaken, die alleen onszelf beogen, maar u niet op het oog hebben. Heere, gij mocht het alles onderscheiden in ons leven en gij mocht ons de weldadigheden Davids geven op grond van de verzoening in Christus. Heere, gedenk ook die broeder die ook deze dag uw woord hoopt te bedienen. Mocht gij hem inleiden, mocht gij hem datgene schenken wat van noden is, de Heilige Geest, om uw woord te bedienen, eigen wijsheid te verachten. Dat wordt alleen op de school van de Heer Jezus geleerd. Want gij zegt niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar het dwaze der wereld heb gij uitverkoren. Heere, mochten we in u onze wijsheid vinden, onze gerechtigheid, onze heiligheid. Mocht gij het zijn in onze plaats en mocht gij dat openbaren te zijn. omdat al die zelftoe-eigeningen weer teruggegeven moeten worden. Gij komt het te schenken en dan hebben we het maar aan te nemen, dan kunnen we het niet weigeren. Lieve Heere, kom gij uzelf nog te verheerlijken over het rond der aard. Kom gij uw volk, uw ware volk, te reviven. Gedenk de broeders waar ze ook wonen. Gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Het is alles hier bestreden. We leven hier op vijandelijk grondgebied. Als vreemdeling in een vreemd land, in een vreemde wereld, onder vreemde mensen, komt alles door die vreemde gerechtigheid die van Christus is. Heren, dat we met Abraham door het land mochten wandelen als een vreemdeling. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Maar mocht gij op reis ons niets doen ontbreken, mocht gij onze voorhoede en achtertocht zijn, dat we het niet in de beschouwing hebben zoals de Egyptenaren ook die vuur en rookkolom zagen, maar toch eeuwig ondergingen in de Rode Zee van uw verbolgenheid. Maar dat we het in de toepassing des harten mochten weten. Gij de mijne, ik de uwe. Heere, het is alles zo'n geheim voor het vlees, komt er niet achter. Ons verstand komt er niet achter. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken, Heere. Gij hebt het aan de wijze, voor de wijze verborgen, maar gij hebt het uw kinderkens geopenbaard. En mochten we daarin leven bewegen, Heere, wees gij onze leidsman, onze zaligmaker, onze koning. Want wij hebben tegen u gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. O Heere, mocht gij ons bedienen uit uw heiligdom, want gij zit in het verhevene, gij woont in het verhevene, in het hoge. Maar gij woont bij dien die van een verslagen en nederige geest is. Lieve Heren, mochten we het preken naar de zin en mening uw geest is, want het wordt zo alles vereenzelvigd, het werk der wet en het werk der genade. Heren, dat ook uw volk daarin onderwezen mag worden bij u vandaan, middels de prediking, middels de middelen die gij gegeven hebt, de dwaasheid der prediking, opdat gij zoudt zalig maken degene die geloven. Degene die gij geloof schenkt, degene die gij gerechtvaardigt en met het geloof begiftigt. Heere, gij zijt altijd de eerste, gij zijt het, Juda. U zullen de broeders loven. Mochten we daar ook daarin toenemen, wassen en toenemen, u de eergevende, u in alles dankende, in voor- en tegenspoed, want gij blijft dezelfde. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, mocht het zijn tot waarachtige bekering, want in alles moet u gekend worden. O Heere, gelijk David zegt, het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf, want het is een wonder als we nog enigszins gezond zijn. Het is een wonder als we nog mochten gaan en staan waar gij uw voetstap zet. Dat is een dubbel wonder, want dat draait het alles van vet. Al zou er geen rund meer in de stal zijn en geen schaap meer in de schaapskooi. Nochtans, Heren, mochten we in dat nochtans des geloofs geoefend worden en daarin toenemen, wassen en toenemen, opdat gij al uw rijkdom vervullen in Christus Jezus. En mocht daar onze hoop en anker door het geloof van hem die is binnengegaan in dat binnenste heiligdom, we hoeven geen anker te werpen, want dat anker is al binnengegaan. En alle die met dat anker verbonden zijn, door dat ankertouw des geloofs, die zullen de veilige haven binnenvaren en een welkom geheten worden in het huis des vaders. Lieve Heren, mocht gij ons geven de gewisse weldadigheden Davids, maar ook uw geest om uw woord te bedienen. Dat woord wat zo heilig is en goed, waar niks van afgedaan mocht worden en waar niks aan toegevoegd mag worden. Heren, dat we het uit mochten dragen naar de zinnen, mening uw geestes, en dat het ingedragen mocht worden in de harten van verloren zondaren. Heren, zijn er nog verloren zondaren in ons midden? Op en onder de kansel. Want daar gebeurt het wonder. Daar draait gij de kraan van de wereld dicht. En hij begon gebrek te lijden. Gij hebt het ook vorige zondag gegeven. Dat we daarover mochten preken, heren. Dat dat nog eens gekend mag worden. Opdat die vereniging, die verzoening plaats mag vinden. Tussen God en de ziel. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. O heren, dat we dat mochten bedenken. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken het toekomende als wij van u zijn. Anders zoeken we het hier beneden, maar hier beneden is het niet. Gij zegt het, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Die eeuwige rust, die vrederust van de vredevorst. Dan hebben we niet iets, maar alles, want gij zijt alles. Heren, mocht gij het ons verklaren en openbaren. In Jezus' naam. Amen. Geliefde, uit dat 59ste hoofdstuk, of uit dat 57ste hoofdstuk van Jesaja, de tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 57. En daarvan het 15e vers, waar alzo staat geschreven, want alzo zegt de Hoge, de Verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Geliefden, en we hebben deze predikatie in 8 punten onderverdeeld. Ten eerste het evangelie van vrije genade en de separatie daarvan. Je kan nooit het evangelie van vrije genade preken zonder separatie. Dan krijg je allerlei doorvloeiingen, allerlei valse gronden. Ten tweede de dorstige onder de wet en de dorstige onder de genade. En ten derde Gods wraakvorderende vernedering. De vernedering der wet in het stuk der ellende. De evangelische vernedering onder de genade. Er zijn 3 soorten vernedering. De wraakvorderende vernedering Gods jegens zijn vijanden. De vernedering der wet in het stuk der ellende. En de vernedering, de evangelische vernedering onder de genade. Ten vierde wettische droefheid en evangelische droefheid. Ten vijfde wettisch berouw en evangelisch berouw. Ten zesde wettisch gebrek lijden en evangelisch gebrek lijden. Ten zevende de vleeselijke rijkdom van de oude mens en de geestelijke rijkdom van de nieuwe mens. En ten achtste, dat moet misschien wel op de eerste plaats, de borgtochtelijke verbrijzeling, vernedering en dorst van Christus. Dus 8 punten. Het evangelie van vrije genade en de separatie daarin. Ten tweede de dorstige onder de wet en de dorstige onder de genade. Waarom noem ik al deze dingen? Wettisch berouw, evangelisch berouw. Wettisch gebrek lijden en evangelisch gebrek lijden, wettische droefheid, evangelische droefheid. Omdat het in onze dagen, dat is altijd al zo geweest, worden deze zaken gemengd, gemixt en vereenzelvigd. Men houdt wettische droefheid voor evangelische droefheid. Men houdt wettisch berouw voor evangelisch berouw. Men houdt vleeselijke geestelijke rijkdom van de oude mens voor geestelijke rijkdom van de nieuwe mens. Maar geliefde, als het niet verklaard ligt in de borgtochtelijke verbrijzeling, vernedering, honger, kommer en dorst van Christus, dan heb het niks te betekenen. Dan heb het gewoon niks te betekenen. En daarom moet het zo onderscheiden worden. Ook in het leven van de kerk, van de levende kerk. Het evangelie van vrije genade. Het eerste punt. En de separatie daarvan. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap, het evangelie is toch een, wordt toch een blijde boodschap genoemd. Maar geliefde, die blijde boodschap, voor die blijde boodschap is geen plaats. Daar moet plaats voor gemaakt worden bij God vandaan. En dat hoop ik u te verklaren, wat dat wil zeggen. Het werk onder de wet, het werk des geestes onder de wet en het werk des geestes onder de genade. De geest des Heeren is op mij, dat is het evangelie van vrije genade, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. We lezen het in Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de water. Dat zijn die dorstigen die onder de wet verkeren, die worden genodigd tot de wateren van vrije genade. Dat onderscheid maakt de schrift op zoveel plaatsen. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Dat is het evangelie van vrije genade wat ook luid en duidelijk verkondigd moet worden. En zoals de Heer Jezus zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal hem rust geven. De Heer Jezus zeide tot die Samaritaanse vrouw. En ieder die van dit water drinkt. En had hij over het geestelijke water. Zal, of over het water in de waterbron. Waarom die vrouw water kwam putten. Dan zegt de Heer Jezus, eigenlijk die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar die gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, zal hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Ik ben de Alpha, ik ben de Omega, het begin en het einde, en ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Dat is de prediking van vrije genade. Dat is de prediking van het evangelie. Maar geliefde, daar moet omtrent die vrije genade prediking gesepareerd worden. Dat moet omtuind worden. Niet, dat mag niet voorwaardelijk gemaakt worden. Nee. Maar daar, de Heere, de roeping om het woord te prediken, dat bestaat ook daarin om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Dat deed de Heer Jezus zelf. De Heere Jezus heeft constant gesepareerd. Constant gesepareerd. Ik heb dat zo vaak genoemd. De Joden hoorden hem gaan, want ieder mens wil dat wel horen, dat ruime evangelie. Tjonge jongen, dan horen we er ook bij. Nee, hij zegt het was alleen voor de weduwe van Sarepta Sidonis en voor Naaman de Syriër, zegt hij. En toen werden ze met gramschap vervuld. Toen sleepten ze hem naar de steilte. Al die gewillige mensen, al die vrome joden, al dat refo-volk, wat zo gaarne, die allerlei stichtingen hadden opgericht. Stichting Stalen Kerk, een grote spotbende natuurlijk. SGP, Reformatorisch Dagblad. En ze sleepten hem naar de steilte om hem in de diepte te pletter te gooien. Dat is de kerk van vandaag hoor. Dat zijn de vervolgende joden, dat zijn de vervolgende christenen. Niet de vervolgde, maar de vervolgende. Ja? We onderscheiden. En als dat gedaan wordt, geliefde, ja, dan krijg je vijanden, dan krijg je de hele massa tegenover je. Want het evangelie van vrije genade, de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hij is tot het zijne gekomen. Dat was de bron van levend en enig goed. En ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem niet aangenomen. En er was geen verhindering. Bij God is er geen verhindering. Want het evangelie van vrije genade is onvoorwaardelijk. Maar de mens is voorwaardelijk. Vooral de vrome mens. Kijk, als je eigen er zelf bij rekent, dan gooit God je er buiten. Dan moet je goed denken. En je kind dat tijdgeloof kun je tot je dood toe volhouden. Maar dan komt de ontmaskering. Dus alle gij dorstigen. Die smachten een dorstige, of het nou geestelijk of vleeselijk, een dorstige smacht naar redding, smacht naar water. Of je het nou in natuurlijk opzicht bekijkt of in geestelijk opzicht. Een dorstige smacht naar water. He, naar redding onder de wet in het stuk der ellende. Maar een mens, een ontdekt mens, wil altijd gered worden in zijn eigen weg. En we hebben dat opgelezen. Uit Jesaja 57. Een ontdekt mens, als de geest, als de Heilige Geest begint te werken. Als de Heilige Geest de wereld begint te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wil die mens zijn eigen redden. Ja, want als de bloedbeker achter je hielen zit, dan gaat zo'n mens rennen. Nou ja, zolang je nog rennen kan, gaat het nog wel. Zolang je nog rennen kan, gaat het nog wel. Maar ik denk niet dat die verloren zoon zo hard gerend heeft naar zijn vader. Nee. Want kijk, daar staat, hij begon te gebrek te lijden. Dan draait de Heer de waterkraan der zonde dicht. De waterkraan van de wereld. Want anders is er geen sprake van dorst. Hij begon honger, kommer en dorst te lijden. Hij begon gebrek te lijden in alle opzichten. Kijk, dat is nou de ware ontdekking. Als je gebrek begint te lijden in alle opzichten. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Ja, dan werkt de voorzienigheid. Ik heb het u vaak gepredikt. De voorzienigheid werkt samen met genade. En dan is het onder de wet niet allemaal verdoemenis. Want er is ook die verborgen trekkende liefde des vaders. En ik heb u gepredikt op grond van Gods woord dat trekkende liefde des vaders nog geen wedergeboorte is. Want dat is gelegen in de opwekking. In de opwekking des zoons. De zoon verlost. De vader verkiest. De vader trekt. De zoon verlost. En de Heilige Geest past het toe. Ja. Dus kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, dan ben je toch failliet. Als je geen geld hebt, ben je failliet. Daar heb je weer dat gebrek lijden. In alle opzichten gebrek te lijden. Begint zo'n ziel gebrek te lijden. Als die ontdekt wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Omdat ze niet in mij geloven. Dan begint zo'n ziel gebrek te lijden. Als de Heilige Geest die tenminste ontdekt. Als het niet blijft bij conscientie knepen. Als het niet blijft bij gewetenswerk. Want de hel zal gevuld zijn met mensen die gewetenswerk gehad hebben. Die hebben wel de werkingen des geestes ervaren. Oh ja, zeker. Esau die kwam erachter dat hij de eerstgeboorte zegen misliep. En toen riep hij het uit. Zegen ook mij, mijn vader. Ja. Hij zocht de plaats des berouws, maar ik kon hem niet vinden. Nooit wezenlijk gebrek geleden. Maar als een ziel recht ontdekt wordt geliefde. Dan gaat die gebrek lijden. Dan draait de Heer de kraan. Of dan, weet je wat vroeger het oude volk zei? Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Ja, dan kan je er niet meer aan leven. Ik heb wel een man gekend. Die was lid van een muziekvereniging. En die stond daar. Ja, niet van een christelijke muziekvereniging. Ja, bestaan die ook christelijke muziekverenigingen? Nou, maar mijn vader die gaf wel eens geld aan, hoe noem je dat? Aan die trommelaars, aan die Dietrich Wilhelmus, de fanfare, ik weet niet of hij dat zo noemt, maar omdat hij dat vond hij mooi. Hè? De Marinierskapel, hè? Er zijn ook geestelijke liederen bij. Wilhelmus, van de Sauw, het vaderlandslied, ja, dat moet je niet zingen voor die koning van Spanje, want dat was een vijand van God. Hè? Dat hoort er niet in. Maar goed, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Als je dan wereldse muziek gespeeld hebt of popmuziek geluisterd hebt, dan geeft de Heer daar een bitterheid in. Net als bij die verloren zoon. Die had het nogal ruim, hij was rijk en verrijkt en had geen dingsgebrek. Maar toen begon die gebrek te lijden. Omdat de Heer die kraan dichtdraaide. Die geldkraan, ja, zijn buidel was leeg. En toen kwam die bijeen, ik heb het u vorige week toch gepreekt. Toen kwam hij bij een van de burgers van dat land. Hè? De Heere zond een honger. Daar heb je nou die goddelijke voorzienigheid die daarmee samenwerkt. Die gelijk opwerkt. Hè? Dat is werk van God hoor. Dat is Gods werk. Dat worden Gods offers genoemd. Gods offers, ja dat is ook een geheim. Ik moet het eigenlijk gelijk maar zeggen. Van Abraham staat er. Hè, toen die Isaac geofferd wilde offeren. Op Gods bevel op de berg Moria. En toen ging het mes naar beneden, toen zegt de Heer, nee Abraham, die engel die hield dat mes tegen. Want God, dat had Abraham al door het geloof gezegd aan Isaac. God zag, want Isaac had gevraagd: Vader, waar is het lam wat ten brandoffer geofferd zal worden? En dan zegt Abraham: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Er staat niet: God zal Abraham voorzien van een lam. Daar staat er niet. Kijk, daar heb je nou die goddelijke, vrije, soevereine genade. God zal zichzelf. Hij doet het om zichzelf. Hij doet het niet omdat hij zo arm bent. Hij doet het niet omdat hij zo verbroken bent. Hij doet het niet omdat hij zo zoekende bent. Er is niemand die God zoekt. Hij doet het om zichzelf. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En als wij geofferd hebben, als wij aangebeden zullen hebben. Dat zegt hij tegen die knechten, want die moesten onderaan de berg wachten. En Abraham sprak door het geloof. Hij sprak in het meervoud. Hij zegt niet: als ik alleen terugkom. Nee, want hij was er zeker van dat God dat kind der belofte, Isaac, uit de doden zou kunnen wedergeven. Ja, het is alles geloof, het is alles geloof. Maar die alle, gij dorstige, komt tot de water. Gij die geen geld hebt. Hè, failliet komt, koopt en eet. Ja, komt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Hè, dat noemen ze dan de nodiging tot Gods genadeverbod. Maar daar markeert wat aan die dorstigen. Want ik heb u al gezegd, die willen gered worden in hun eigen weg. Niet in Gods weg, maar in hun eigen weg. Hè, die gaan dan van de linkerkant naar de brede weg, naar de rechterkant van de brede weg. Gods volk herkent dat hoor in het leven. Die zijn van de linkerkant van de brede weg gegaan naar de rechterkant van de brede weg. En dan hebben ze gehoopt, nou ja, we zijn al een stapje op in de goede richting. Maar dat wordt hier afgebroken in Jesaja 55 vers 2. Want er staat: waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid, werk onder de wet, voor hetgeen niet verzadigen kan. Want de bloedzuiger heeft twee dochters, geef. He, dat is het werk der wet, dat is nog genoeg. Nooit de wet. De wet neemt geen genoegen met het werk der wet. Met geld uitgeven, hetgeen geen brood is. Met arbeid, hetgeen niet verzadigen kan. Nog genoeg. De wet zegt, het is nooit genoeg. Nee. Zo'n ziel zoekt gered te worden in de weg der werken. Maar dan komt ons hoofdstuk naar voren. Jesaja 57 vers 10 staat geschreven: gij zijt vermoeid. He, die zielen die raken vermoeid, die raken dorstig. Kijk maar naar die verloren zoon. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Hij had een grote reis gemaakt. Maar gij zegt niet: het is buiten hoop. Kijk, je kunt gebrek lijden. Maar het moet buiten hoop worden. Het moet buiten hoop worden. He, het moet verder. Het moet verder. Gij hebt het leven in uw eigen hand gevonden. Gij hebt het leven in uw hand gevonden. Daarom wordt gij niet ziek. Kijk, dat is nou het gebrek. Ja, ik noem het geen gebrek. Dat is de staat onder de wet. En als je nou, je kan gebrek lijden. Je kan geestelijk bedoel ik hoor. En je kan armoede lijden. Je kan denken arm van geest te zijn. Je kan denken honger. Hè, hongeren naar de gerechtigheid. Dat kan ook helemaal inbeelding zijn. Want er staat in onze tekstwoorden, kijk, dat is een toetssteen. Dat Jesaja 15, op Jesaja 57 vers 10, maar Jesaja 57 vers 15, dat is een toetssteen. Want, alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dan zou je toch zeggen, dat zijn ook kinderen Gods. Nee, dat is niet waar. Dat is nog allemaal onder de wet. Maar hoe? Ja, de Heere zegt toch dat hij er niet in woont. Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar hier woont de Heere bij. Hier is de Heere bij. Ja, want als een ziel verbrijzeld wordt, onder de wet verbrijzeld wordt. Daar kijkt God op toe, laat ik het zo eens zeggen. Je moet nou niet denken, kijk, een ziel onder de wet, hè, die ligt verloren voor God. Maar dan moet je niet denken dat de Heere dat niet in de gaten heeft. Nee. Want het is Gods werk als die de Heilige Geest een ziel overtuigt.
De Heilige Geest is ook God, 100%. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, dat is nog geen inwendige roeping hoor. Kijk, het wordt alles gemixt in onze dagen. Ze gaan ook de inwendige roeping scheiden, hè, en ver uit elkaar trekken van de rechtvaardiging. Maar geliefde, dat hoort allemaal bij elkaar. Het uur van de wedergeboorte, daar geschiet alles. Daar geschiet alles. Daar hoeft niks meer bij. He, daar kan je wel in opwassen, in die kennis van Christus. Jazeker. En dat wordt ook geboden. Het is geen wet. Want dat is ook een werk des geestes. Maar Gods volk staat altijd voor de verzoeking om te verachteren in de genade. Te verachteren in de genade. Daarom zegt de Heer Jezus zo, waakt opdat gij niet in verzoeking komt. Nou, als de Heer Jezus niet over ons zou waken. En een ziel komt in verzoeking. Die verzoekingen komen. Absoluut. Die zijn alle seconden van de dag aanwezig. Vele verzoekingen. Maar Paulus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Als gij in vele verzoekingen komt. Ja, niet om daarin te vallen. Niet om in de zonde te vallen. Om daar je vermaak in te hebben. Nee, nee. Maar op dat je geoefend zou worden in dat allerheiligst geloof. He? En de klacht van Paulus was eigenlijk, ja, nou moet ik u, Paulus zag eigenlijk, ik heb het u al meer gezegd, naar medearbeiders in het geloof. En dan zag hij over die gemeente, en dan moest hij eigenlijk klagen dat het nog allemaal leplammetjes waren. Hij zegt, moet ik nou wederom weer dat de geloof in God en de leer der dopen en al die feestdagen, moet ik je nou daar weer in onderwijzen? Gij behoort na de tijd al mannen te zijn in Christus. Ja, dat noemen ze tegenwoordig hoogmoedig. Nou ja, dan is Paulus ook hoogmoedig. Want dat was wel zijn doel. Hè, om mannen in het geloof, onder de bediening des Heilige Geestes, door zijn prediking te verwekken. Opdat ze zouden worden medearbeiders in het geloof. Daarvoor, hè, ten eerste de uitbreiding van het koninkrijk, door de prediking van wet en evangelie. Maar dat hebben een hoger doel. Een mens is zomaar niet bekeerd om bekeerd te zijn. Ben je wijzer. Het hebben een hoger doel. Dat scheppingsdoel in de herschepping wordt weer hersteld. Wat konden we in het paradijs, kinderen? God bedoelen. God loven en prijzen. Nou, dat wordt hersteld in de herschepping. Dan ben je niet bekeerd om bekeerd te zijn. God houdt er geen bekeerde mensen nog naar. Om het zomaar eens te zeggen. Nee, nee. Ik zal mij een volk doen overhouden. Ik heb me een volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. He? Godlovers. Nou ja, dat klinkt allemaal hoog. Maar zo is het wel hoor. Zo is het wel. En aan deze zijde van het graf wordt dat beoefend. Want eigenlijk staat het stuk de dankbaarheid bovenaan. Het begint niet met het stuk de dankbaarheid. Nee, het begint met het stuk de ellende. En daar volgt de verlossing op. En het gaat ook niet om de verlossing. Het gaat om een stuk de dankbaarheid. Want het gaat om de vrucht. Het gaat om dat de landman toekomt waar hij recht op heeft. En dat zijn de vruchten. Dat zijn de vruchten. Dat is aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Want daar is de hemel vol van. In de hemel wordt niemand meer verlost. Nee, nee. Dat moet hier aan deze zijde van het graf geschieden. En daarom heeft God de prediking ingesteld. Daarom is Christus naar deze wereld gekomen, vrijwillig. En daartoe is hij onder de wet gekomen, opdat degene die onder de wet verkeren, opdat hij die verlossen zou en de aanneming tot kinderen verkrijgen zou. Dat ziet alles, het heb een hoger doel als wij, als een mens van nature maar aanziet, maar ook. Zelfs als Gods volk maar voor ogen heeft. Petrus zegt, Heere, we hebben alles verlaten. Wat zal ons nou geworden? Ja, hij had het doel niet op het oog. Hè. Maar zegt de Heere, gij zult zitten, gij zult met mij zitten. Hè, in mijn troon oordelen de 12 geslachten Israëls. Ja. Dat ziet op het doel, hè. Het ziet op een hoger doel. Niet op de bekering, dat is absoluut noodzakelijk.
Al wat de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want dan zou je zeggen, ja, alle gedorstige komt tot de wateren. Wie wordt dan uitgesloten? Nou, niemand wordt uitgesloten. Een mens sluit zichzelf uit. Hè? Dus dan kan je maar toehappen. Ja, nou ja. Maar dan komt de separatie. Hè? Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Niemand kan tot mij komen. Dan gaat, kijk, daar heb je de separatie. Dat moet tegelijkertijd gepredikt worden. Dus die rennende zielen, ja, die krijgen dan een soort weer een stopbord voor de gezicht. Ja, als je het zelf probeert. Paulus zegt, ik heb het zelf niet gegrepen. Dus God moet je grijpen. Nou ja, als je daarmee spot, dan zou je de hel invallen. Dat moet echt gebeuren. Ik heb er wel eens een dominee over horen preken, die zei dat soort spottend. Ja, zegt hij tegen de jeugd. Je denkt zeker, God moet mij grijpen. Nou, dat moet echt gebeuren. Dat moet echt gebeuren. Want Gods volk, dat zijn de gegrepenen des vaders. Jazeker, dat moet echt gebeuren. Want anders hollen we naar ons eeuwig verderf. Maar die probeerde die jeugd het geloof in te pompen. Met zijn grote fietspomp stond hij op dat podium. Hè, met allerlei discolichten en een heel groot beeld. En daar gaat het om de dominee. Daar gaat het om het optreden. Nou, dat is van de duivel. Dan is het een show. Dat moet verbrand worden. En dat zal God verbranden. Heel die show. Hè, van dat stichting jij daar. En noem maar op van die stichting Haakkraai. Dat gaat allemaal om de mens. Dat gaat allemaal om hoe. Oh, wat een prachtige uitgebalanceerde reden. Nou mensen, gooit het in de hel. Maar daar gaat het niet om. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben u heil alleen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Want niemand kan tot mij komen, zegt Christus, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft en trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dan staat er geschreven, zij zullen komen met smeking en geween, en ik zal hen leiden aan de waterbeken, een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot de Vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar heb je die separatie. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Daar heb je die separatie. Want als je denkt dat je vrijgemaakt bent en het is niet door de Zoon gebeurd, dan verbeel je eigenlijk maar wat. Dan reis je met een ingebeelde hemel ter hel. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Een mens kan geen ding aannemen, zegt Johannes de Doper. Zo het hem uit de hemel niet gegeven zijn. De schenking van de gerechtigheid van Christus gaat voor de aanneming des geloofs in orde. Niet in tijd, maar wel in orde. De schenking, dat is zo logisch, dat is in de natuur ook zo. Als je jarig bent, kinderen, dan krijg je meestal een cadeautje van je vader en moeder. Hè? Maar dat cadeautje moet je toch geschonken worden. Anders kan je toch je armen niet uitsteken van het, om het aan te nemen. Dat cadeautje wordt je meestal in je armen gedrukt. Nou, zo gaat het ook geestelijk. De gerechtigheid van Christus wordt in je hart gedrukt. Dan gaat God spreken in je ziel. In Christus. Dat noemen we, als de Heere zegt, ik zal mij aan hen openbaren. Hè, door woord en geest. Het is alles door woord en geest. Maar dan word je eerst je verloren staat gewaar. Door die overtuiging des geestes, door de werking des geestes, maar je wordt niet louter gered door de werking des geestes. Nee, nee. Nee, dat is de dwaling van vandaag. Dat is wat dokter P. de Vries leert. He, dat die verloren zoon tot zijn vader ging, dat noemt hij al toevluchtnemend geloof. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Die ziel die komt in beweging door de drijving en de vervloeking en de verdoeming der wet. En er is ook een verborgen trekking. Dan krijg je een betrekking op God. Maar dat is geen geloofsbetrekking. Dat is door die verborgen trekking des vaders. Maar dat is geen toevluchtnemend geloof. Dat is de zonde van vandaag. Dan eigenen zichzelf al die zaken toe. Terwijl er nog niet van vrede gesproken is in de ziel. Die vader zegt toch, deze mijn zoon was dood. Ik zal u dat nader verklaren. Hij zegt, deze mijn zoon was verloren en hij is gevonden. Wanneer is die gevonden? Toen de vader hem vond. Toen de vader hem omhelsde.
toen de Vader hem kuste, toen de Vader hem vrij sprak van vloek en straf. Dat is het punt van wedergeboren. Laat je eigen nooit iets wijs maken. Want dat leert Gods volk, dat leert Gods woord op elke bladzijde. Een ziel is wedergeboren op het woord van de Zoon. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij is de alfa van de wedergeboorte. Hij is ook de omega van de wedergeboorte. Hij is het begin van de wedergeboorte. Hij is de eerste in de wedergeboorte. Niet het geloof. Het is alles wel door het geloof. God schrijft de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar God had hem al gerechtvaardigd door te zeggen, ik ben uw loon, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Daar heb je het, daar heb je het. Hij kwam als een goddeloze uit het Ur der Aldeeën, is die gerechtvaardigd geworden. Door de stemmen des Zoons van God, door de Vader. De Vader spreekt vrij wie hij wil. En de Zoon maakt vrij wie hij wil. Maar de Vader heeft alle macht aan de Zoon gegeven. Dat moeten we goed onderscheiden, geliefde. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Ben je door de Zoon vrijgemaakt? Of heb je het zelf een beetje bij elkaar gescharreld, net als de kippen? Hè? Dan zeiden de huichelaars wel, ja, je moet er maar uitpikken wat lekker is. Nou, zo gaat het niet, hoor. Zo gaat het niet, dat is niet de weg Gods. Hè? Dat is ook niet de weg van de kerk, want de Heer zegt, gij moet het boekske opeten, het zal zoet zijn in de mond en bitter in de buik. Ja, dat is van de Heer. Dat is van de Heer. En dat is ook zo in de waarachtige bekering, dat dan zeggen ze, ik ben liefelijk geluid. Ja, dat zal wel. Maar je bent een verdoemde zondaar onder de wet. En dat moet vereffend worden, die schuld. En hoe ben je daar aangekomen? Dat is altijd... Dat moet kunnen leiden als je nou aan het avondmaal gaat en dan geef je eigenlijk toch uit voor een kind van God. En de avondmaaltafel, ik heb het wel eens gelezen, gisteravond nog gelezen bij een predikant, die maakte van het avondmaalstafel een bekeringstafel. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Je moet eerst met God verzoend worden, wil je nou eten aan het kind, aan het brood der kinderen. Je kan de dode leren pas gedenken als je met hem gestorven bent. Dat is ook logisch. Dat kan een omgekeerd mens nog wel met zijn verstand in die zin verstaan. Hè, dat daar ook nog een bepaalde logica aan zit. Hoewel het geloof niet logisch is. Het geloof is heel onlogisch. Want geloof gelooft in God die dingen doet die niet kunnen. God doet altijd dingen die niet kunnen. Tenminste in onze waarneming, in onze rationele berekeningen, daar staat God verder. De wedergeboorte is ook een bovennatuurlijk gebeuren. Jazeker, jazeker, jazeker. Dat zal nooit, al zou je ook alle krachten en machten op aarde verzamelen, kun je nog de wedergeboorte niet bewerken. Nee. Al kruip je met je blote knieën de wereld rond. Kun je de wedergeboorte niet mee bewerken. Al schreeuw je keel helemaal leeg. Ja? Al ween je tankwagens vol met tranen. Daarmee kun je de wedergeboorte niet bewerken. Dat is een vrij soeverein werk des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Maar de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Wij moeten uit onze geestelijke doodstaat opgewekt worden, van dood levend gemaakt worden. En dat geschiet niet louter door de werkingen des geestes, maar dat geschiet door woord en geest op de stemmen des Zoons van God. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Kijk, er heerst in onze dagen dat men verliever leeg gaat het op Jezus aan. Dat is een vervloekte leer. Dat leert Gods woord niet. Op die zogenaamde toeleidende weg, wat heel de afscheiding leert. Hè, dan wordt een ziel, dan kaderen ze dat stuk der ellende in de wedergeboorte in. En dan is een ziel op die toeleidende weg verbrijzeld en verbroken. En dan, dat is dan wedergeboorte. Die verloren zoon die tot zichzelf kwam. Ik heb het van Aals, dominee van Aals, zelf horen preken. Hij zegt, daar begint de wedergeboorte. Een leugenaar! Daar begint niet de wedergeboorte. Daar begint Gods geest te werken. En hij begon gebrek te lijden. Nou, met gebrek lijden ben je niet wedergeboren. Want de wedergeboorte is geen gebrek. Dat is de rijkdom van zijn goede tierenheid, want daarin komt Christus af te dalen in die ziel die daar verkeert en die helpt het voor zijn bestaan. Met gebrek ben je niet zalig, ben je wijzer. Dat zegt onze tekstwoorden. Daar heb je de toetssteen. En daar zegt de Heere, de Heilige, de Verhevene, die woont bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Nou komt het hoor, opdat. Dat in dat woordje opdat dat ligt, dat is de toetssteen. Opdat ik levend maken de geest der nederige en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelde. Dus die zielen, die nederige, die vernederde, wat is dat? Wat Maria zegt, die in haar lage staat zijn dienstkrecht niet versmaalt. Maria heeft het niet over nederigheid, ze heeft het over haar staat van nederheid. Dat is haar lage staat, dat is haar Adams afkomst. Dat wordt hier bedoeld. Opdat ik levend maak de nederige geest, hè, de geest der nederigen. Want de geest der nederigen, dat is een dienstbare geest. Opdat ik levend maak die dienstbare geest, opdat ik die dienstbare geest wegneem. En opdat ik daar mijn heilige geest voor in de plaats geef. Opdat ik levend maak het hart der verbrijzelde. Het hart der... Dat zag hij op Pinksteren. Toen werden die doorstoken harten genezen. Door het evangelie in de toepassing. Daar gaat het om. En mensen, dat staat gelijk. Dat levend maken staat gelijk met wat Hanna zegt. De Heer, het dood en maakt levend. Daar heb je het weer. Daar komt het weer in terug. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. De Heere maakt rijk, maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert ook verhoogt hij. Het is beide een werk Gods. Maar dat ene werk Gods, dat eerste werk Gods. Hè? Dan moet ik weer terug naar mijn punt. De dorstige onder de wet en de dorstige onder de genade. Hè? Dat is punt 2. Nou, ik heb het u al enigszins verklaard. O alle gij dorstige. Dat zijn de dorstigen onder de wet. Dat zijn niet de dorst, de hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid van Christus. Want dat is Gods volk. Dat is Gods volk. U zegt dat is Gods volk. Als de Heere zegt, zalig zijn de armen van geest. Dat zijn niet de armen onder de wet. Dat zijn de armen onder de genade. Ja, u zegt, maar hoe bewijs u dat? Nou... Dat zegt de Heere Jezus zelf, als die zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide, zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Dus de discipelen, de wederom geboren discipelen Gods, dat zijn de armen van geest. Die hebben gegeten van zijn vlees, die hebben gedronken van zijn bloed. Jazeker, dat zijn de armen van geest. En als je één keer gedronken hebt, van dat water des levens, dan dorst je naar meer, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Daar heb je David, dat was een kind van God. Alzo schreeuwt mijn ziel, tot u, o God, tot u. Mijn ziel dorst naar de levende God. Daar heb je Gods volk, dat is de dorst onder de genade. Maar de dorst onder de wet, ja, er is een dorst onder de wet. En dat heb ik u gepredikt uit Jesaja 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Die mensen moeten gered worden. Die mensen moeten het water des levens gaan drinken. En dat is ook een werk Gods als de Heer een ziel dorstig maakt. Ja, ja, want daar woont hij bij. Hij woont bij degene die van een verbrijzelde en nederige geest is. U zegt maar als het een werk Gods is, dan is het al wedergeboorte. Nee, daar heb je het nou. Als de Heilige Geest komt de ziel te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is dat wel een werking Gods. Dan is dat wel een werk Gods. Maar dat is nog niet in Christus. U zegt, wat heeft dat dan voor waarde? Ja, dat moet je maar aan God vragen, want dat vind ik een brutale vraag. Als je zo gaat lopen schiften, de Heere werkt soeverein en hij heeft het in zijn woord geopenbaard. Hoe hij daarin ordelijk werkt. Hij brengt eerst de ziel tot de dood.
U zegt, maar een ziel leeft al in de dood. Ja, net zoals die geraakte, die lag op dat bed van zijn dood, van zijn bestaan, van zijn dode bestaan. Die geraakte die door het dak werd binnengelaten door die vier vrienden. He, dat bed en die geraakte was eigenlijk één deel. Die bed was dat bed der zonde. En daar lag hij op, verlamd. Dat is ons natuurlijk bestaan. Dat bed was de oude mens. Dat bed en die geraakte, dat was, dat kan je noemen de oude mens. Een mens, de oude mens leeft in de zonde. Hij is daarin actief en toch lam. Die geraakte was een lamme man. Hij kon zijn voeten niet bewegen, hij kon niks bewegen. We kunnen niks ter zaligheid bewegen. Kunnen we niks aan toedoen, kunnen we niet bewerken. Maar hij kon het ook niet tegenhouden, want toen hij voor de voeten van Christus lag. Toen zegt hij, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Kijk, daar begint het mee. Hè? Neem uw beddeken op en wandel. Dat is een mooi beeld, hè? Het is een beeld, hè? Het is niet de werkelijkheid, het is een beeld. Toen moest hij zijn beddeken opnemen, werd die oude mens gedood. Hij werd levend gemaakt in Christus. En toen moest hij dat lijk van die oude mens op zijn rug nemen. Ja, volk, daar kom je nou nooit vanavond aan deze zijde van het graf. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Nou, dat is daar een beeld van. Dat moet je niet op alles toepassen, want die 38-jarige kranke, die is voor eeuwig verloren gegaan. Die werd wel genezen van zijn lichamelijke kwaal. Die moest ook zijn beddek opnemen. Dus ik zeg, dat is een beeld. Dat is niet de werkelijkheid. Maar dat is een beeld van. Want hij kende de Heer Jezus niet. Want toen die fariseeën hem vroegen, wie heb u gezond gemaakt? Hij zegt, ja, ik weet het niet. Lees het maar na hoor, die 38-jarige kranke kende Christus niet ter zaligheid. Die blind geboren wel, hè. Die werd eerst genezen van zijn blindheid, van zijn natuurlijke blindheid. En toen werd hij door de fariseeërs uitgeworpen. Want kijk, daar was al die verborgen werkingen des geestes in zijn ziel. Dat hij toch zijn geneesheer, dat hij toch zijn weldoener de eer gaf. En toen werd hij uitgeworpen, maar hij was nog niet wedergeboren. En toen kwam hij weer voor de Heer Jezus te staan. En toen vroeg die Heer, wie is het die mijn blinde ogen ziende gemaakt heeft? Wie is het? Kijk, daar heb je weer het woordje opdat. Dat wordt in Gods woord vaak als toetssteen gebruikt. Opdat ik in hem mogen geloven. En toen maakte de Heer Jezus zich aan hem bekend. Zaligmakend bekend. Ik ben het die met u spreekt. Zoals ook bij die Samaritaanse vrouw. Dat moet gebeuren in ons leven. Dat moet gebeuren in ons leven. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. De wedergeboorte, gij moet wederom geboren worden. Nicodemus was al heel ver gevorderd. Het was al een dokter. Hè, dubbel dokter. Nou, we zouden zeggen, ja, Pieter Vries, je moet toch eens een keer 's nachts tot Jezus gaan. Want dat moet toch een keer wedergeboorte plaatsvinden. Kijk, als je nou leert, hè, dat is dat toevluchtnemend geloof van een arme zondaar. Hè, moeder vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Ja. Kijk, dat is het reformatorische geloof. Maar dat is niet het zaligmakende geloof. Want daar is de zondaar. Daar is een actieve zondaar die vlucht tot de lijdelijke Christus. Nou, dat is de theologie van de duivel. Maar u zegt, de Heer Jezus zegt toch, komt herwaarts tot mij. Ja, maar met dat hij dat zegt, komt hij tot de ziel. We verstaan het niet meer. We verstaan Gods woord niet meer. We verstaan de woorden van Christus niet meer. Als hij spreekt, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. Daarmee wordt een ziel, als dat in de toepassing mag plaatsvinden in je leven, komt herwaarts tot mij. Dan val ik door de deur naar binnen. En de deur is Christus. Kijk, het klinkt, als je dat nou biblicistisch leest, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Als je dat nou biblicistisch leest, hè, met je verdorven verstand, dan denk je dat je aan een opdracht moet vervullen, dat je op moet staan, en dat je, nou ja. Nou, maar u zegt, dat gebeurde toch bij die verloren zoon, maar er waren de woorden nog niet tot hem gesproken, komt herwaarts tot mij. Nee, dat is een hele andere zaak. Dat is een hele andere zaak. Dat gaat eraan vooraf. De ziel komt absoluut in beweging. Ja. De ziel komt absoluut tot beweging. Maar niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken, die mij gezonden heeft. Dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. Want Christus is gesteld om de doden tot leven te verwekken.
Hij is de levendmaker, hij is de zaligmaker. De Vader is niet de zaligmaker. Christus is de zaligmaker. De Vader maakt levend die hij wil, jazeker, want de Vader, hè, die staat in de Godheid bovenaan. Maar de Vader heeft alle macht aan de Zoon gegeven. De Godheid van Christus is niet een mindere Godheid als de Godheid van de Vader. Dat wil ik echt leren, dat leer ik op grond van Gods woord. Dan zeggen ze in de afscheiding, de Vader die vergeeft. Nee, de Zoon vergeeft. En de Vader kan ook vergeven. Maar de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. In de afscheiding wordt Christus als een mindere Godheid geleerd als de Godheid van de Vader. En dat is een vervloekte leer, want dat is godslastering. De Godheid van de Heilige Geest is geen mindere Godheid als de Godheid van de Vader. Ze zijn alle drie gelijk. Maar er zijn toch geen drie goden, er is één God. Dat komt allemaal voort uit dat meergodendom. Daar is de leer van de afscheiding op gebaseerd. Ze zullen dat niet letterlijk zeggen, maar toch moet je maar op letten. Dan denk je, hey, het gaat hier om een meergodendom. Dan is de Godheid van Christus of Christus is dan een tweede God en de Heilige Geest is de derde God. Je moet het maar kijken hoe ze dat leren. Ze zullen dat niet nooit letterlijk zeggen. Nee. Dat is net bij de Jehovah's getuigen. Ik zeg, jullie leren dat de Heilige Geest een kracht is en geen God. En dat werd ontkend, maar ik zeg, ik heb het hem aangewezen. Ik zeg, kijk, dat is jullie theologie. Ik zeg, en dat is een van God vervloekte theologie. Daar kan je niet mee zalig worden. Nee, want de Heilige Geest is God. De Heer Jezus is God. En God de Vader is God. En er is toch maar één God. Daarom zei Tante Lene dikwijls, op grond van Gods woord, we moeten met een drie-enige God verzoend worden. Jazeker. Daar wordt geen God. Daar wordt geen Godheid in gemist. Nee. Het is de Vader die trekt. Het is de Zoon die verlost. En het is de Heilige Geest die het toepast. Christus spreekt door de Heilige Geest tot de doden. Leef, ja, leef. En dan komen ze tot leven. Als het leven tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Mijn geliefde, daar moeten we onszelf aan toetsen. En als je in Christus bent, dan zou je graag eerlijk behandeld willen worden. Maar het begint met de stemmen des Zoons van God, de Woord en Geest. Dan heb ik zelf uit zijn mond gehoord, dus Pieter Vries, met heel je toevluchtnemend geloof leer je gewoon een ketterij en dan bedrieg je zielen voor de eeuwigheid. En dan zeggen ze, ja, die Canaanese vrouw kwam toch met een toevluchtnemend geloof, dat mens was al verzoend met Christus in God. Dat was een gelovige. Dat wordt niet meer verstaan in onze dagen. Ze mixen alles door elkaar heen. Wettisch berouw en evangelisch berouw. Wettische droefheid en evangelische droefheid. Het wordt alles gemixt. We hebben een... Kijk, die doorgaande reformatie, die is nooit... heeft nooit plaatsgevonden. Dan zeggen ze, ja, de nadere reformatie. Nou, dat is een weg terug naar Rome. Dat is een weg terug naar Rome. Is de wet weer naar binnen gehaald door een achterdeur. Om die te doen uit dankbaarheid. Ja, dank je de koekoek. Doet Gods volk dan de wet niet door dankbaarheid? Nou, ik zou je vertellen, de wet is naast Christus geplaatst. De wet is uit de ark gehaald. En naast Christus geplaatst. Als een tweede voorwerp des geloofs. Maar dat is een valse leer. De wet blijft in die ark. Het is de wet in Christus. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. Het is alles Christus geliefd. Buiten Christus is er geen zaligheid en ook geen heiligmaking. Dan kun je nog zo je best doen, hè? Met je gedrag en vlijt, en het is allemaal verdoemenis. Want de Heer neemt er niks van aan. Dat staat ook in ons hoofdstuk van overdenking geschreven. Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat zij u geen nut zullen doen. Hè? Vers 12. Uw werken zijn verrot, zegt Jacobus. Daar moeten we achtergebracht worden, want we houden ons en ons werk voor goed. Zeker. Een mens heeft hele goede gedachten over zichzelf van nature. Ja, hij wil wel erkennen dat hij een zondaar is. Net zoals ik vorige keer zei van die man op dat treinstation. Toen ik die folders aan het uitdelen was.
Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. Hij zegt, nee, daar ben ik te slecht voor, want hij zag wel dat het om geestelijke lectuur ging. Ik zeg, maar man, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, daar heb ik nou. We willen wel zondaar genoemd worden, maar niet de slechtste. Paulus zegt, ik ben de grootste. Is het zo erg? Dan moet je achtergebracht worden, want dan word je de grootste van alle zondaar. Dan word je de slechtste van de slechtste. En die slechtes keren zich erwaarts. Alleen op de stemmen des zoons van God, want anders gebeurt er niks. Als Christus niet tot Lazarus gesproken had, had hij in dat graf blijven liggen. Dat was voor Lazarus niet erg geweest. Want zijn ziel was al in de hemel. En Lazarus vond het ook niet erg om zijn ziel uit de hemel geroepen te weten. En weer met dat lichaam verenigd. Omdat de Heere Jezus het gezegd had. Omdat het tot eer en verheerlijking. Want dat, de opwekking van Lazarus, geschiedde toch. Opdat de werken Gods verheerlijk zouden worden. He? Nou, daar was Lazarus het mee eens. Maar als de Heer Jezus, Lazarus, en dat doelt ook op de wedergeboorte, dat was niet de wedergeboorte van Lazarus, nee. Als Jona overboord gegooid wordt, dan is dat een beeld van de rechtvaardigmaking, maar dat is niet de rechtvaardigmaking van Jona, want die was al rechtvaardig. Dus een beeld is niet de werkelijkheid. Een beeld ziet op de werkelijkheid. Dus als Lazarus, als de Heer Jezus Lazarus niet uit het graf had opgewekt, had het nooit gebeurd. Had het nooit gebeurd. Dus mensen, toets je eigen eraan. Of dat je werkelijk door de stemmen des zoons van God, door Christus zelf uit je doodstaat bent opgewekt. Anders heb je het zelf gedaan. Als je eigen wijs maakt, nou ik merk, ja, dan moet je uit je vruchten, dan moet je je wedergeboorte vaststellen. Nou mensen, begint er nooit aan, want je komt er bedrogen mee uit. Je komt er bedrogen mee uit. Je moet niet met de vruchten beginnen, je moet met de wortel beginnen. Ik ben de wortel, het geslacht uit het geslacht van David. Daar begint het mee. Met hem begint het. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Maar er gaat wel een werk Gods aan vooraf. Dat worden zelfs Gods offers genoemd. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Hè? Door schuldbesef getroffen en verslagen. Gods offers, dat betekent Gods werk. Het werk Gods begint eerder dan de wedergeboorte. Jazeker. Maar dat kunnen huichelaars ook ondervinden. Judas kwam ook tot berouw. Ja, dat was gewetenswerk, dat weet ik wel. Maar laat ik dan zeggen, de dwaze maagden ondervonden ook de werkingen des geestes. Ja, absolute waarheid. Die hebben ook het hemelse enigszins gesmaakt. Lees Hebreeën 4 maar, mensen. Gesmaakt het goede woord Gods. De hemelse gaven gesmaakt en toch voor eeuwig verloren gegaan. Jazeker, omdat ze niet wedergeboren waren. Omdat ze niet zijn levend gemaakt door Christus. En dat is de waarachtige toetssteen. Hou op met dat onderzoek van vruchten. Het zijn allemaal verrotte vruchten. Uw werken zijn verrot. En uw klederen van de motten gegeten. Dat is ons. Die zoon kwam tot zichzelf. Hij kwam nog niet tot God. Hij kwam tot zichzelf. Nou, als je tot jezelf gekomen bent, dan ben je nog niet wedergeboren. Want dan heb je nog maar een goddeloze hoop. Als je tot jezelf komt, dan kom je tot een goddeloze hoop. Ben je dan wedergeboren? Verschrikkelijk, als je dat denkt. En zo worden de duizenden zalen gesproken in hunzelf. Die worden geworpen op zich. Kijk eens, je ondervindt al ontdekking van zonde. Je bent al totaal aan een eind gekomen. En nou ga je op weg, op de toeleidende weg. Dan gaat het allemaal op de Heer Jezus aan. Nou, die verloren zoon ging op de hel aan. Want die kon niet meer een zoon genaamd worden. Die was, het zoonschap had hij verspeeld. Dat erkende hij ook. Hij wilde wel als een huurling, maar dat durft hij als hij voor zijn vader ligt. Durft hij dat niet meer te vragen. Maak mij eens een van zijn huurlingen. Want dat werd hij nog onwaardig. Hij zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar hij zegt er niet achteraan, maak me als een van uw huurlingen. Want dat werd hij ook onwaardig. Toen die nog in dat vergelegen land was, toen zegt hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar dat laatste is hij nog onwaardig geworden. Dat recht hebt hij ook nog verspeeld om een huurling te worden. Kijk, dan gaat een ziel krijgen welbehagende straffen voor zijn ongerechtigheid. En als een onbesneden hart gebogen wordt. Kijk, daar heb je weer die vernedering der wet.
daar heb je die verbrijzeling der wet. Want de wet. Ja, de wet. U zegt een wet. De wet. Wat doet de wet? De wet ontdekt. De wet vloekt. De wet verdoemt. De wet doodt. De wet doodt, dondert en verdoemt. Ja, dat is de wet. Want de wet is de bediening des doods. De wet is de bloedreker. De wet handhaaft het recht gods. De wet verbrijzelt. Verpletterd betekent dat. De wet maakt niet zalig. Nee. De wet geeft geen liefde. Ook niet. Nee. Kijk, er zit verschil tussen versmelten. Hè, tussen versmelten. En verbreken. Verbreken. Het vat verbreken. We zijn aardevaten. En dan gaat de wet dat vat in stukken slaan. En dan zegt onze tekst. Dan ga ik die in stukken geslagen zielen. Die zielen die in de nederheid gebracht zijn, ga ik levend maken. Het hart der verbrijzel, dat betekent verpletterd. U vindt dat overal in de schrift. Hè? Dat onderscheid. Onder de wet, het werk Gods onder de wet en het werk Gods in Christus onder de genade. Dat moet onderscheiden worden, want nogmaals, het wordt in onze dagen op alle mogelijke manieren wordt dat vermengd. In Psalm 107 kunt u bijvoorbeeld vinden, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Nou, dat gebeurt. En daar wordt nou in het kort gezegd wat er onder de wet, het werk Gods, maakt de Heer een ziel dorstig en hongerig. En die ziel, die wil in zijn eigen weg verzadigd worden. Nee, hij wordt met goed vervuld uit het kabinet van het genadeverbond. Want de reden daarvan was dat die ziel dorstig en hongerig is. Daar wijst de Heer ook de reden van aan in het leven van die ontdekte zielen. Want daar volgt in vers 10 van Psalm 107, die in duisternis en schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig geweest zijn tegen Gods geboden en de raad des Allerhoogsten onwaardiglijk verworpen hadden. Waarom hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft, daar heb je nou die vernedering onder de wet. Zij zijn gestruikeld en er was geen helper, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid. Die zij hadden, verloste hij hen uit allen angsten. En hij voerde hen uit de duisternis, uit de schaduw des doods. En hij brak hun banden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Want hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouden. Daar heb je nou het werk Gods. Hoe een ziel verlost wordt. Maar wat is nou de arme, treurende, hongerige en dorstige ziel onder de genade? Wat ik u gezegd heb, Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot uw God. Dat is die genadedorst. Dat is die geloofsdorst. Dat is die dorst der liefde naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? He? Je kunt dat verder lezen als David in de woestijn is van Juda. Dan zegt hij, o God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Daar heb je die geloofsdorst, daar heb je die genadedorst. Dat zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want die zullen vertroost worden, die zijn in Christus treurig. Die treuren en hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. En dat zegt hij tot zijn discipelen, nogmaals. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen zeide, zalig zijt gij, arme, arme des geloofs. Maar gij zijt rijk in Christus. He, dat hoort, de Heer houdt zich over een ellendig en arm volk. Kijk, daar heb je weer die geloofsellendigheid en die geloofsarmoede. Doch gij zijt rijk, want ze betrouwen op de naam des Heeren. Dat is alles. Wat is wettische rijkdom? Ezo zegt, ik heb veel. Nou, zegt hij, dan ben je miljonair. Hè? Maar dan ben je toch arm, jongen. Want daar, Jacob zegt, ik heb alles. Dat is die geestelijke rijkdom in Christus. En Ezo roemde in de wettische rijkdom onder de wet. Ik heb veel. Ja, je kunt veel hebben en toch alles missen. En Jacob had alles, nou, dan kon hij ook wel wat missen. Hè? Gij berooft mij van kinderen, ik ben van kinderen beroofd, zegt hij. En toch was hij rijk in God. Als hij nou van kinderen berooft, dan kan je toch rijk zijn in God. Want Jacob zegt, toch heb ik alles, ik heb alles verloren. Kijk, daar heb ik nou die geestelijke rijkdom, ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren. Dat is alles. Hè? Als Thomas uitroept, mijn Heere en mijn God. Nou, daar hoeft niks meer bij. Hoor. Daar hoeft echt niks meer. Daar kan je het mee doen. Hoor. Daar kan je het mee doen. Hoor. Zijt gij met het lam tevreden? Maak u eens vragen. Zijt gij met het lam tevreden? Of sleep je er nog van alles bij? Allerlei boetvaardigheid, allerlei. Mensen hebben vele vonden gedacht. Hè? Maar een Heere, die zal de ellendige, of die zal de geest der nederige levend maken en het hart der verbrijzelde levend maken. Dat zijn die verbrijzelde onder de wet. En als hun harten doorstoken waren, lees je op de Pinksterdag, toen kregen ze een vlezen hart onder de prediking van Petrus. Dan kom je datzelfde weer tegen. Want alzo zegt de Heere, de verhoger, de verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Daar heb je het bewijs, hè, dat de Heere dat onbesneden stenen hart vernedert. De Heere doet beide hoor. Hij vernedert, hij doodt en maakt levend. Hij doet het beide. Die buigt hij, Leviticus 26, vers 41 meen ik. Als zo dan hun onbesneden hart, dat is het steenhart, gebogen, vernederd door de wet. Dat is die vernedering in het stuk der ellende. En zij aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen zal hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob. En dan zal ik mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham aan hun bevestigen. Ja. Het is dus beide. Hè? Het werk der wet gaat aan de wedergeboorte vooraf. En dat is bij ieder kind van God zo hoor. Je komt nooit, laat ik eens zeggen, spontaan tot het geloof. Zonder dat werk Gods onder de wet. Zonder die werkingen des geestes die aan de wedergeboorte voorafgaan. Dat is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Dat is een voorafgaand werk. Want je kan met dat werk niet zalig worden. Op zich, nee. Hoewel een huichelaar de trekkende liefde des vaders nooit ondervindt. Maar een ziel, die verloren zoon, die zei niet, nou ik word al door mijn vader getrokken. Nee, nee, dat is een verborgen werking. Dat is een verborgen werking. Als een ziel overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan zegt zo'n ziel niet, nou ben ik al wedergeboren. En als je dat zegt, dan ben je van de duivel overtuigd. Want de Heilige Geest rust niet dan in het volbrachte werk van Christus. Daar rust de Heilige Geest. Daar kan een ziel pas zeggen, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja. Eerder rust de Heilige Geest niet. Maar dus de Heer doet beide. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Ja, ik wou dat tussenversie nog zingen, maar we zijn alweer aan een eind. Ezechiël krijgt de roeping van zere wegen, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, gij geest komt van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Ezechiël moest als het ware door de Heilige Geest profeteren tot de gedoden in die vallei des doods, blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Daar heb je dat weer, hè? Daar heb je dat weer. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar ik zal zien op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beest. Nou komt dat ook wel terug in het leven der genade geliefde, maar dan is dat niet meer onder de wet. Hè? Zoals we dat opgezongen hebben in Psalm 51. Dan komt David wel die verdoeming der wet weer opnieuw te beleven. Jazeker. Want het vlees blijft onder de wet hoor. En als je met je vlees zondigt, die nieuwe mens kan niet zondigen. Nee. Maar dat lichaam der zonde doet niks anders dan zondigen. En als dat vlees de overhand heeft, dan valt David in de zonde van Batsheba. En dan komt hij als het ware weer onder die verdoeming der wet. Maar weet je wat het verschil is? Die ziel die krijgt wel vrijmoedigheid om tot God zijn zonde te belijden. Om de Heere alles te vertellen.
om de Heere zijn hart. Dan gunt hij God een blik in zijn hart tot op de bodem. Want die vrijmoedigheid, ja, dat is niet alle tijden werkzaam in het leven van de kerk. Maar wij hebben een geopende toegang tot de troon der genade. Omdat wij barmhartigheid mochten verkrijgen ter bekwame tijd, ter zijne tijd. Dat neemt de Heere nooit weg. Dat neemt de Heere, laat ik eens zeggen, die geopende deur naar de troon der genade, die deur sluit hij nooit. Voor zijn volk en kinderen, nee. Nee, hij kan wel weer in de dienstbaarheid van de wet komen, dat kan. Maar toch komt hij niet meer onder de wet als een oude mens. Nee, want die oude mens is gedood, die is gestorven. David was geen oude mens toen hij in de zonde van Bathsheba, met de zonde van... Nee, absoluut niet. Nee. En toch deed hij dat niet door de nieuwe mens. Nee. Dus hij was een oude mens en een nieuwe mens. Nee. David was enkel een nieuwe mens in Christus. Hoe kon hij dan toch in die zonde van Bathsheba vallen? Nou, hij had dat matras nog op zijn rug. Hè? Net als die geraakte. Neem uw beddeken op en wandel. David was opgewekt. Hij was de man nog als hart. Hij was al wedergeboren in de moederschoot. Maar toch liep hij nog met dat matras op zijn rug. Daar heb je nou Gods volk. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat is niet dat oude deel. Nee. Dat ben ik, zegt Paulus. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Werd dat maar verstaan, gemeente. Dan hadden we een nieuwe reformatie. Maar ze gaan het mengen. Hè? Wettische droefheid, evangelische droefheid. Ze gaan alles mengen in onze dagen. Ja, als je dan maar hebt, die evangelische droefheid, dat gemis. Hè? Ja, dan ben je er al. Ja, daar. Dan ben je er niet. Nee, David heeft niet gezegd, nou ben ik een nieuwe mens. Nou ja, ik ben wel in de zonde van Bathsheba gevallen, maar... Nou ben ik ik ben een nieuwe mens, ik ben de man van Gods hart, dus nou ja, nou zo erg niet. Nee. De wet blijft geestelijk, ook in het leven der genade. En ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar dat is naar de inleving. Maar David is letterlijk in die zonde gevallen. Dat is vanwege dat lichaam der zonde. Dat is niet het oude deel. Ja. Ja, je moet het goed verstaan. Als je het niet goed verstaat, dan versta je er niks van. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is niet die oude mens in Paulus. Nee. Want die had hij niet meer. Die had hij afgelegd. Maar dat corpus, ja, daar leeft de ziel nou in. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, maar zo heb het Goden behaagd. Om door de vernedering naar de verhoging en de verhoging in Christus, door het geloof straks in aanschouwen. En toch hier nog te verkeren in dat lichaam daar, zonde en des doods. En toch de Heilige Geest woont in Gods volk. Christus woont in Gods volk. Hij woont erin. Het is niet met het, als je het rationeel gaat beschouwen, dan is dat niet mogelijk. Dan kan je dan zeggen, ja, dat lichaam der zonde, dat is toch Gods volk niet meer. Ja, toch wel. In zichzelf, ja zeker. 100% zelfs. Want je kent niet, zeg maar, de afsterving van de oude mens bestaat niet. Daarom wordt dat allemaal zo gemengd in onze dagen. Wettisch, onder het werk onder de wet en het werk onder de genade. Het leven onder de wet en het leven onder, het wordt allemaal gemengd. David was met de zonde van Bathsheba. Hoewel die zonde op zich niet verschilt met de zonde die een oude mens bedrijft. Nee, dat verschilt niks hoor. Dat verschilt echt niks. Gods volk bedrijft de zonde van Gods volk zijn niet een stukje vromer als de zonde van de wereldling. Ben je wijs? Zonde is zonde. Zonde blijft zonde. En de Heere kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Daarom is zonde onder de genade erger dan zonde onder de wet. Want dan zondig je tegen de liefde. Petrus verloochende zijn meester, maar dat was zondigen tegen de liefde. Nou, er is geen ergere zonde. Ja, behalve de zonde tegen de Heilige Geest, maar die kan Gods kinderen niet meer bedrijven. Die kan alleen een oude mens bedrijven. En als een oude mens die bedrijft, die doodzonde, kan die nooit meer bekeerd worden. Maar als hij nou die slecht is, keren zich herwaarts. En we hopen er vanavond nog wat verder van te zeggen als de Heer het geeft. De Heer zegt, mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer, maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest die voor mijn woord leeft. De Heer is nabij, de gebrokene van hart, en hij behoudt de verslagene van geest. Die moeten wel behouden worden, die moeten wel levend gemaakt worden. Dat zegt de Heer toch in ons tekstgedeelte. De offerande God zijn de gebroken geest en gebroken en verslagen hart. Die veracht God niet, want dat is zijn eigen werk. Maar die moeten wel levend gemaakt worden. Dus de Heer, die heeft een werk. Dat worden zelfs de offerande Gods genoemd. Dat is het werk Gods. De Heer doet dat alles om zichzelf, om die ziel in die doodstaat op te voeren. Levend te maken. De Heer dood. We zijn dood in zonden en misdaden en dan moeten we nog gedood worden. Ja. Dan moeten we nog gedood worden. Want kijk, als je een geestelijk dode bent, dan van nature merk je er niks van. Omdat je daarin behagelijk verkeert. Je bent een vriend van de duivel en een vriend. Ik heb vorige keer gezegd, we zijn opzettelijk onbekeerd. Nou, daar hebben mensen. Van de kennisuurwegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Nou, dat is het. En dan gaat de Heer nou door dat eerste werk des geestes, gaat hij je daar ontdekken. Er is een ontwaking der wet die aan de wedergeboorte vooraf gaat. Ontwaak de zielen. Maar als de Heer zegt, ontwaakt gij die slaapt, want als je ontwaakt bent door de wet, dan slaap je nog. Dan heb je nog een stenen hart. Maar dan kom je erachter dat je een stenen hart hebt. Dan kom je erachter dat je tegen God gezondigd hebt. Dan kom je erachter dat je schuld nog open staat. Dan kom je erachter dat je stenen hart, als dat in stukken geslagen wordt. Dat een stukken geslagen stenen hart is nog geen vlees hart. Nee. En in die fase wordt er wat afgeweend. Maar het is allemaal nog onder de wet. Dat wil ik u leren op grond van Gods woord. Bedrieg je niet met een ingebeelde wedergeboorte die niet uit God is. Er kan veel werking des geestes zijn. Waar toch nog alles aan moet gebeuren. Maar de Heer maakt plaats voor Christus. De Heer gaat het eerst openbaren dat je hart een beestenstal is. Het moet ons allemaal geopenbaard worden, geliefd. Het moet ons allemaal geleerd worden. Het moet ons allemaal aangezegd worden. Nathan zegt tegen David, gij zijt die man. Toen werd het hem aangezegd. Want anders had hij erin blijven leven wellicht. Kon niet. Het was een man naar Gods hart. Gods volk kan in de zonde niet blijven leven. Gods volk leeft niet meer in de zonde. Nee, u zegt, en Salomo dan met die 700 en 900. Vrouw leefde toch niet in de zonde, nee. Want zijn hart was in Christus verborgen in God. Hij is er wel om gestraft. Hè? David is er ook wel om gestraft. Nou, gekastijd, laat ik het zo zeggen. Want de Heer die verrekent de zonde maar één keer. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En dat moet Gods volk, ook in het leven der genade, keer op keer, door de kastijding des vaders ondervinden. En daarin worden ze ook bevestigd. Kijk, dat is niet een afsterving van de oude mens. Nee, dat is het niet. Dat is het niet, dat is steeds weer in de dood van Christus te worden overgegeven. Dat is het. Elke dag sterven of afsterven, dat is een heel verschil. Hè? Gods volk sterft de zonde niet af. Nee, ze zijn gestorven. Ze zijn gestorven. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja, u zegt maar al die zonde dan. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God, de staat van Gods volk verandert nooit meer. De staat in Christus verandert nooit meer. Nee. In welke zonde ze ook vallen, dan zal de Heer wel voor zorgen dat ze daar bitterlijk over gaan wenen. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Daar heb je nou dat evangelisch brouw. Maar daar willen we vanavond nog bij stilstaan als de Heer het geeft. Of de Heer zijn woord zegenen tot verheerlijking van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Opdat het zij die roemt, die roemen in de Heere. Amen. Heere, gedenk uw volk over het ronder aard. Dat ze door de onderscheiden wijze op onderscheiden wijze geleerd mochten worden op de leerschool van koning Jezus. Dat we door u onderwezen mochten worden in de heilgeheimen van uw betuigenis. Tot roem uw naams die heerlijk is, Heere. We hebben het maar een weinig tijd bezeten, maar straks toch erfgename, eeuwige bezitting. En eeuwige vreugde zal op hun hoofden en in hun hart zijn. Heere, dat we het mochten kennen. Dat we door u gekend mochten zijn, Heere, dat we vrijgesproken mochten zijn van schuld en straf. Dat we niet zouden rusten voordat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord. Gij zijt de mijne, ik de uwe. Dat was een bruid van Christus geopenbaard mochten worden. Die het steeds weer van genade moeten hebben. Die het steeds weer moeten hebben van die bruidegom. O Heere, dat we de werkingen des geestes onder de wet niet zouden vermengen met de zaligmakende werkingen des geestes en des zoons en des vaders onder de genade. Want daarmee komen we in de donkerheid, daarmee komen we weer in de dienstbaarheid. Mocht gij ons ervan verlossen en van bewaren, tot roem uw naams, opdat we uw naam zouden loven, opdat we dat herscheppingsdoel in Christus hersteld te zijn in het beeld Gods, opdat we dat zouden verstaan, opdat we dat zouden uitdragen, opdat we niet onder die korenhoop blijven zitten, maar als een stad op een berg, als een licht op een kandelaar gesteld zouden worden in Christus, zout der aarde. Gij zijt het zout der aarde, Heere, dan moeten we ons eerst leren kennen als compleet zoutloos, als compleet smakeloos, als lauw. De naam hebbende om te leven, maar dood zijn in zonden en misdaden. Heere, maak het ons bekend als we in onze staat vergissen. Want een mens kan zich vergissen, een mens kan zich bedriegen. Gelijk die dwaze magen zich voor eeuwig bedrogen hebben. Mocht gij er ons door de prediking, door uw woord, ons bij bepalen in welke staat we verkeren. En dat we van de duisternis overgezet mochten worden in het koninkrijk van eeuwig licht. En als we daarin overgezet zijn, dat we dan mochten leven het beeld van Christus gelijkvormig geworden zijnde. En ook in genade roemen in hem alleen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Liefde, laten we nog zingen van Psalm 51. En daarvan het vierde zangvers: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 51. Petrus. Heer, was me geheel, dan ben ik... Nee, zegt de Heer Jezus, gij hebt alleen voor nodig de voeten te wassen. Hè? Gods volk heeft voetenwassing nodig, want ze zijn rein door het woord wat de Heer Jezus tot hen gesproken heeft. Laten we dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.